Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst door eerst samen te zingen van Psalm 21, het vijfde vers, de groepen 1 en 2, die hebben die geleerd. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En wat er volgt in Psalm 21, vers 5. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de bereinde 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen we 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat als Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 23. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 16, de versen 1, 3 en 6. Bewaar mij toch, o alvermogend God. En wat er volgt, ook in vers 3 en vers 6 van Psalm 16. Gebetere tekst worden voor de preek van morgen, deze zondag na Pasen. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Korinthe 15. We staan vooral stil bij vers 20. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij, Christus is opgewekt. Twee aandachtspunten. Het gaat eerst over de zekerheid. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Daarna als tweede over de troost. En is de eerste geworden van degenen die ontslapen zijn. Dus het thema is, Christus is opgewekt. Eerst de zekerheid. Daarna als tweede de troost. De eerste gedachte is de zekerheid. Betere paasdagen liggen inmiddels weer achter ons. We hebben de boodschap gehoord dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De Heer Jezus heeft er ook zelf een bewijs van geleverd. Na zijn opstanding is hij aan veel mensen verschenen. Nu zijn vanmorgen weer een paar weken verder. Gemeente, mag ik u eens vragen. Wat er nou voor ons veranderd is. Wat er nou voor ons veranderd is door de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Wat betekent de opstanding van de Heer Jezus voor u, voor jou en voor mij? Wat zou er voor ons anders zijn, wanneer de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan uit de doden en dus in het graf gebleven zou zijn? Of de Heer Jezus echt is opgestaan of niet, maakt ons dat wat uit of eigenlijk helemaal niet? Deze vraag houden we in gedachten, terwijl we daarbij luisteren naar wat Paulus ons vanmorgen vertelt. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Met die twee woorden, maar nu, wordt een tegenstelling aangegeven. Vergeleken met het voorgaande, dat eerst, tegelijkertijd, merk je wel, je hoort er ook een bepaalde stelligheid in doorklinken. Dus kan het niet anders. Op de opstanding van de Heer Jezus uit de doden, dat betekent nogal wat. En dat is ook zo. Je merkt dat als je het voorgaande betoog van de apostel op je in laat werken, vers 12 begint dat, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? Aan de hand van deze woorden merk je dat er in de gemeente van Korinthe mensen waren die grote moeite hadden met de prediking van de wederopstanding van de doden bij de wederkomst van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, de mensen in Korinthe konden het niet allemaal zomaar meer geloven dat mensen die gestorven en begraven zijn weer zullen opstaan uit het graf. Net zoals de Heer Jezus ook weer opstond uit het graf. Dat konden ze vanuit de context van hun cultuur en de invloed van de Griekse filosofie maar niet geloven. En ergens, kun je het nog begrijpen ook, hebben wij gemeend, heb jij het er eens geprobeerd om uit te leggen aan je studiegenoten, aan je buren, aan je collega's die nergens aan doen, dichterbij, wat vinden we er zelf nu echt van? Want we belijden bij de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ten derde dagen is opgestaan uit de doden. En daarna ook, ik geloof in de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Denk erover na, gemeente. Lichamen van mensen die al lang gestorven zijn, worden weer levend. En zullen opstaan uit het graf en zullen er weer zijn. De lichamen van mensen die in de arena's werden opgegeten door de wilde dieren, zullen er weer zijn. Lichamen van mensen die verdronken zijn, of die verbrand zijn, van wie het lichaam dus nooit werd gevonden, die zullen er weer zijn. Als je erover nadenkt, dit kunnen wij als mens met ons verstand niet begrijpen. En toch is het zo. Want de Heere, die zegt het in de Bijbel. En zijn verstand en zijn gedachten zijn zoveel groter en zoveel hoger dan de onze. Dat vraagt dus niet om beredenering met ons verstand, maar dat vraagt om geloof met ons hart. Laten we daarom buigen, met al onze vragen buigen voor de boodschap van de Bijbel. Je leest Daniel 12, Openbaring 20, dat er straks een opstanding van de doden zal zijn. Iedereen zal erbij geoordeeld worden. De vraag, hoe kan dat zijn, moeten we eigenlijk inwisselen voor de andere vraag, hoe zal dat dan zijn voor mij? Zal dat straks voor mij een opstanding zijn tot eeuwig afgrijzen of tot eeuwige heerlijkheid? Want dan zie je op welke manier de apostel Paulus met alle vragen omgaat. Kun je ook vandaag veel van leren. Paulus noemt vier dingen in zijn antwoord op de twijfels van mensen in Korinthe. Wat de apostel als eerste zegt, dat de prediking onder jullie in Korinthe altijd is geweest dat Christus uit de doden is opgewekt. Paulus zegt het, zo heb ik dat aan jullie verteld. Anderen ook, de boodschap is aangenomen, daar staan jullie ook in vers 1. Daarna vertelt Paulus als tweede, welke basis de prediking van de opstanding van Christus heeft. Alsof Paulus zeggen wil, ik heb het niet zelf verzonnen, het heeft een basis, de basis van de Bijbel, het is allemaal naar de schriften, het staat in de Bijbel. Alzo spreekt dus de Heere. Als derde onderbouwt Paulus het door te verwijzen naar een aantal getuigen. Getuigen zijn mensen die de Heer Jezus na zijn opstanding met hun eigen ogen hebben gezien. Jongens en meisjes, over wie gaat het dan? Over wie gaat het dan na zijn opstanding? De meester of de juf heeft er ongetwijfeld van verteld, denk aan Maria, Maria Magdalena, denk aan Thomas, denk aan Petrus en ook aan de andere discipelen. De apostel noemt als vierde na ook zijn eigen ervaring en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Hij heeft er daarom ook zo over gepreekt, zij het ook geloven zelf. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Maar, wanneer dat dan door jullie eerst in geloof is aangenomen, hoe kunnen jullie dan nu zeggen dat er geen algemene wederopstanding van de doden zal zijn? Het een hangt toch helemaal samen met het andere. Je kunt die schakels van de opstanding van Christus uit de doden en de wederopstanding van de doden, die schakels, die kun je niet zomaar losmaken. Stel je maar voor wat dat zou betekenen. Wanneer de Heer Jezus niet echt is opgestaan uit de doden, dan zijn de gevolgen daarvan zo aangrijpend. Je leest het in een soort neerwaartse spiraal van de versen 14 tot en met 19. Als Christus niet is opgewekt uit de doden, dan is de prediking van het evangelie zonder werkelijke inhoud. Je hebt dan geen boodschap meer. Dan heeft het geloof van Gods kind ook geen werkelijke inhoud meer. Dan is ook Paulus een valse, een onbetrouwbare getuige geworden. Dan zijn Gods kinderen toch nog in hun zonden. Dan zijn al die kinderen van God, die overleden, ontslapen zijn, toch nog voor eeuwig verloren. En wanneer we dan alleen op Christus hopen voor in dit leven, dan zijn wij werkelijk de ellendigste en de meest beklagenswaardige mensen die er zijn. Gemeente, wat een verstikkende gedachten zijn dat toch. Als er geen opgestane Christus is, is er geen toekomst. Dan staat iedereen ten diepste alleen, ook zelfs Gods kinderen. Dan heeft de dood, dan heeft het graf wel het laatste woord en werkelijk alles is te vergeefs. Proef je dan de diepe gloed in Paulus' woorden vers 20, maar nu, Christus is opgewekt. U merkt in deze woorden wel, Paulus, die ontworstelt zich als het ware uit al die naargeestige gevolgtrekkingen van vers 14 tot en met 19. En als een bazuin stoot, komt het eruit. Het is wel waar, Christus is opgewekt uit de doden. Jongens en meid met Pasen, hè, heb je het ongetwijfeld gezongen. De Heer, die is waarlijk opgestaan. Merkt u wel, hoe de tegenstelling in het woordje maar dit keer heel scherp en groot is. Vanaf vers 14 tot 19 daalde je af naar de diepte van vers 19. Nu in het woordje maar vers 20. Nu kantelt alles naar de top van vers 20 eigenlijk. Maar nu. Apostel laat daarmee zien dat de opstanding van de Heer Jezus uit de doden in het nu, in de tijd dus gebeurd is. Een historisch betrouwbaar feit. Daarna wordt met het kleine woordje nu ook een soort van conclusie getrokken uit de voorgaande versen. Waardoor die tegenstelling nog scherper wordt, vers 12 was het, indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? Toen, vers 12 dus, werd het als het ware vragend in de gemeente neergelegd. Nu is dat vragende voorbij. Stellig is het. Hij roept het uit. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Jongelui, Paulus zegt met nadruk, Christus, de ambtsnaam van de Heer Jezus, de profeet, de priester, de koning, de gezalfde. Nu zegt Paulus ervan dat deze Christus is opgewekt uit de doden. Met nadruk, is opgewekt. Passief dus. In de grondtaal blijkt er ook nadrukkelijk, hij is opgewekt in de passieve zin. Christus is ook zelf actief dus opgestaan van de doden. De Bijbel zegt het op andere plaatsen ook. Hij heeft laten zien daadwerkelijk de macht te hebben om het leven af te leggen en ook weer op zich te nemen. Maar nu met nadruk is opgewekt het passieve. Als je dat leest, de Bijbel die manier dus, dan zegt de Bijbel vooral dit, dat de opwekking van Christus gebeurde door zijn Vader in de hemel. Als een teken, als een zichtbaar bewijs. Ik ben helemaal tevreden met het werk van mijn zoon. Hij heeft gedaan wat hij belooft dat we zullen gaan doen. Er kan niets bij, er hoeft ook niets bij. De zekerheid van de opwekking van Christus is de eerste gedachte. Gemeente, Nog even de vraag van het begin van de preek. Wat betekent nou die opstanding van Christus, van de Heer Jezus, werkelijk voor ons? Wat zou er anders voor ons zijn, wanneer Hij niet zou zijn opgewekt uit de doden? En derde, wat maakt voor ons het verschil uit, of Hij nou echt is opgestaan of toch niet? De tekst vanmorgen dwingt ons op zulke vragen een antwoord te geven. Hoe is dat, gemeente? In u, in jou en ook in mijn leven. Hebben we met ons hart, gemeente, al iets gezien van dit wonder van de opwekking van Christus door zijn Vader? Heb je dit door een levend geloof gezien en aangenomen? Hij werd overgeleverd om mijn zonden. Hij werd opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Een diepe verwondering en blijdschap doorstroomt dan je hart en je leven. Ik had straf verdiend. Maar de Heer Jezus, die stierf daarvoor zondaren ook voor mij. Om ook mij te brengen in die goede, in die rechte verhouding met de Heere. Er is dan, om zo te zeggen, inderdaad een eerste zien, een gelovig hart zie je dan, met een gelovig hart zie je dan, dat er ook voor jouw redding en ook behoud is. Er is ook een opvolgend zien, dan zie je het duidelijker, met meer helderheid dus, terwijl je gebogen zit boven je Bijbel, stervens opstandingsevangelie leest. Het wordt duidelijker voor je, onder de prediking. Het wordt als het ware door de woorden heen, in de opvolging van de tijd, steeds meer en meer voor je opengelegd. De Heilige Geest brengt je bij de aanvaarding van die genade met een zekere bewustheid, een bepaalde vastheid en zekerheid ook voor jezelf. Hij is gestorven. Hij is opgewekt. Ook voor mij. En er verdiept zich daarna ook, wanneer je achter het offer van de Heer Jezus, het brandend hart van Gods liefde, van Gods ontferming voor verloren zondaren ziet oplichten. Als voor het geloofsoog het vaderhart van God wordt opengelegd. En de troost en de vrede van Pasen, al wanneer je hart en leven doorstroomt. Als de paasvorst en het paasevangelie je levensvreugde wordt. Ja, ook je levenskracht wordt. En in verwondering wordt uitgejuicht. De schuld van uw volk hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet u geen van hun zonden aan. U vindt nu in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is nu geblust en dat dan nu ook voor mij. Want gemeente, wanneer je dan de ruimte ziet, Gods grote liefde ook voor jezelf, dan begrijp je dat die ruimte bij God er is voor werkelijk iedereen. Maar nu Christus is opgewekt, gemeente, nu is er hoop, jongelui. Het woord van God, hè, het opstandingsevangelie, is per definitie een positieve boodschap. Nu is er hoop. Nu is er verwachting. Nu is er toekomst. Maar Pasen, hè? Dat betekent voor u en voor jou, die de Heere nog niet kent, dat de Heere wacht op u en op jou. Dat Hij het je toeroept in het evangelie. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Het betekent dat er bij God vergeving is voor al onze zonden. Hij heeft uitgeroepen, Het is volbracht en dat is aanvaard en aangenomen ook. Het betekent ook dat er bij God hoop is voor hopelozen. Dat er bij God redding is voor verlorenen. Dat God wacht om genadig te zijn. En het wordt ons als het ware weer toegeroepen. O, bekeert u en gelooft dat evangelie. Zoek dan toch de Heere en leef. Gemeente jongelui, geloven wij al met ons hart dat wij zonder de opgestane Christus de ellendigste van alle mensen zijn. Dat wij dus allemaal de Heer Jezus Christus zo nodig hebben. Dat je zonder de opgestane Christus geen basis hebt. Geen grond hebt onder je. En ook geen toekomst voor je hebt. Wat wordt die opgestane Christus je dan toch dierbaar? En we gaan begrijpen met ons hart waarom de kern van het geloof nu vooral draait om die opstanding van Christus uit de doden. Het verzoenend sterven van Jezus is en blijft het rustpunt van het hart in de verzoening met God en ook in het leven met God. Want omdat Christus is opgewekt uit de doden, wordt de heerschappijvoerende macht van de zonde van binnen in je gebroken. De zonde krijgt de doodsteek. Daarom is er bij hem kracht. Niet bij mij, maar bij hem kracht in de dagelijkse strijd tegen de zonde en de wereld. En je eigen klein menselijke bestaan. De kinderen van God die al overleden, die ontslapen zijn, die zijn voor eeuwig verlost van de zonde zelf. Die zijn nu behouden. Je leert uit genade je hoop te stellen op Christus in alles. En je hoort bij de meest gelukkige en meest bevoorrechte mensen die er zijn. Want je hebt nu toekomst. Een toekomst over de dood en over het graf tot in de eindeloze heerlijkheid. Daar gaat het over in de tweede gedachte, de troost. We gaan eerst samen zingen. Psalm 73 vers 12 gaan we zingen. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73 vers 12. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eerste niet geworden van degenen die ontslapen zijn. Tweede is de troost bij het thema Christus is opgewekt. Tekst zegt het. En is de eerste niet geworden van degenen die ontslapen zijn. Opnieuw is de woorden gemeente. Christus is opgewekt uit de doden. Komt een stukje achteraan over de eersteling van hen die ontslapen zijn. Jongens, meisjes, dat woord eersteling, dat is een beetje een apart woord, vind je niet? Dat woord die eersteling, wat zou dat nou toch betekenen? Even meedenken. Zou het misschien hetzelfde zijn als ons telwoord eerste? Als je zo denkt, dan zou de apostel eigenlijk zeggen dat Christus, volgens vers 4, is opgewekt uit de doden. En daarin de eerste is geweest van hen die ontslapen overleden zijn. De eerste. Klopt dat? Is dat zo? Zegt de Bijbel dat? Antwoord is nee, dat klopt niet. Oude Testament bijvoorbeeld, lees je van de zoon van de Sunamitische. Die werd ook al opgewekt uit de doden. Nieuw Testament bijvoorbeeld. Weet je van de jongeling van de Naïn. Die werd ook opgewekt uit de doden. Beiden waren eerder dan de Heer Jezus opgewekt uit de doden. Maar ze zijn daarna toch weer overleden. Ga bij het woord die eersteling om eigenlijk iets anders dan ons bekende telwoord eerste. Je kunt bij het woord eersteling ook denken aan het bekende woord eerstelingsvrucht. Eerstelingsvrucht. Dat denk je onwillekeurig aan Israëls offerdienst van vroeger. Paulus doet in dit woord dus een beroep op de kennis die bij de Korintiërs geweest moet zijn over al die offers van vroeger. De mensen wisten het, of ze konden het weten. De eerstelingen, of ook wel de eerstelingsvruchten, waren in het oude Israël de eerste vruchten die van de oogst van de akkers werden binnengehaald. Denk aan het tarweoogst bijvoorbeeld. Eerste schoven komen binnen, eerste vruchten die inmiddels rijp zijn. Deze eerste vruchten werden aan God geofferd als een teken van dankbaarheid. En ook als een stille getuige, de rest zal in de komende weken nog binnen worden gehaald. De dank was aan de Heere. Jongens en meisjes, denk aan onze dankdag. Het offer werd gebracht aan de Heere als een teken van dank. Heere, ik dank u dat u weer opnieuw voor alles wilde zorgen. Wat hebt u goed voor ons gezorgd in ons werk. We kunnen opnieuw de oogst binnenhalen. Daar is ook een stukje van voor u de Heere. 7 volle weken later was de rest van de oogst dan ook binnengehaald. De andere offers werden erbij ook aan de Heere gebracht. Lees voor jezelf maar na in Leviticus 23 en Deuteronomium 26. Gemeente, zie je wat Paulus nu met deze dingen doet. De eerstelingsvrucht werd geofferd. De rest van de oogst, die zal volgen. Paulus bedoelt dan dit. Zo is u ook met Christus opwekking uit de doden. Christus, zegt hij, is nu ook zo'n eersteling. En dus zullen allen die bij hem horen, alle gelovigen dus, ook nog volgen. Merkt u, gemeente, welk een ongekend perspectief er openvalt in deze woorden. Catechismus 117 vertelt die voor niets over het nut van de opstanding van Christus. Door te zeggen dat de opstanding van Christus een zekere garantie is een waarborg is van onze zalige opstanding. Denken we erover na? Christus is in zijn opstanding uit de doden de eerstelingsvrucht. Horen wij dan bij die oogst die volgen zal in deze zalige opstanding? Kennen we in ons leven die hoopvolle verwachting en dit levende uitzien naar een eeuwige toekomst bij God? Gemeente, de zekerheid van het feit van de opwekking van Christus uit de doden vroeg aan het einde van de eerste gedachte om een antwoord. De troost die eraan verbonden is, vraag bij deze tweede gedachte opnieuw om een antwoord. Is de opwekking van Christus uit de doden ook voor ons zo'n garantie van onze zalige opstanding? Laten we bij het zoeken naar de antwoorden ook kijken naar de versen 21 tot en met 23. Want in deze versen wordt ons tekstvers op dit punt nog wat verder uitgelegd en ook duidelijker gemaakt. Lees hem mee, vers 21 tot 23. Want omdat de dood door een mens is, zo is ook de opstanding van de doden door een mens. Dan het tweede, want zoals zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar, verklarend, een ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna wie van Christus zijn, in zijn toekomst. U merkt, gemeente, in de versen 21 en 22 werkt Paulus met een zekere tegenstelling. In vers 21 lees je van de tegenstelling van een mens, met kleine letter dus, tegenover een mens met een hoofdletter. Hij zegt het, de dood is door een mens met kleine letter. Jongens en meisjes, door Adam is als eerste mens door de zonde de dood gekomen. Let op wat Paulus er dan meer van zegt, want zo is ook de opstanding door een mens met hoofdletter. En omdat nu door een mens de dood is gekomen, zo is ook de opstanding van de doden door een mens. Maar hoe bedoelt Paulus dit dan? Vers 22. Dan gaat het ook nog verder over die tegenstelling tussen Adam en Christus. Alle mensen sterven in Adam omdat Adam alle mensen vertegenwoordigde. Jongelui, catechisaties. Adam was het hoofd van het werkverbond. Hij vertegenwoordigde daarin alle mensen, ook u en mij. Daarom zegt Paulus het, zoals Adam stierf, zo zullen alle mensen sterven. Wij delen in zijn zonde. Wij delen daarom ook in zijn lot. Paulus heeft er daarna echter ook over het andere deel van de tegenstelling. Zoals zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Alzo. Hij zegt eigenlijk op een vergelijkbare manier. Die manier dus van vertegenwoordiging van zojuist. Dat betekent dat allen die bij Christus horen in het genadeverbond in Christus levend worden gemaakt. Die worden opgewekt uit de doden. Want Christus vertegenwoordigt daarin allen die hem van eeuwigheid door de Vader gegeven zijn, als loon op zijn middelaarswerk. Maar, vers 23, iedereen in zijn orde. Iedereen in zijn orde. Zelfs zoveel als iedereen in zijn groep. Namelijk eerst Christus als de eersteling en daarna allen die van Christus zijn. Dat zijn alle gelovigen die bij zijn toekomst, bij zijn wederkomst nog leven zullen. Met ook degenen die van Christus zijn en al overleden zijn. En gemeente, dan merkt u hoop ik hoe de lijnen hier ineens samenkomen. Christus is opgewekt. Het feit is zeker, het is de basis van het geloof van al Gods kinderen. En het biedt dan zoveel troost voor allen die van Christus zijn. Zijn opstanding is de garantie. De zekerheid, de troost. Al degenen voor wie Christus leed en stierf en werd opgewekt uit de doden, die zullen ook eenmaal opgewekt worden uit de doden. Hier in beginsel, als je met heel je hart en leven je vertrouwen liet stellen op de Heer Jezus en op zijn verzoenend sterven, dan zullen we straks in zijn toekomst ook met hem worden opgewekt, om dan voor altijd te delen in zijn toekomst. Daarom gemeente, ben jij al van Christus? Ben jij al een onderdaan van koning Jezus geworden? Als het niet zo is, nog niet zo is, laat ik dat maar zeggen. Hoe komt dat dan? Gemeente, hoe komt dat dan? We zagen net al, er kan van ons mensen niets meer bij. Er hoeft van ons mensen ook niets meer bij. Want alles is volbracht. Alles is aanvaard. Het is genoeg. Het is genoeg. Christus gemeente is de volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Of is dat laatste misschien het grote pijnpunt van uw leven? Is het voor ons zo moeilijk? Een volkomen zondaar te zijn. Hebben wij daar nog zoveel op tegen? Gemeente in alle liefde. Neerknielen aan zijn voeten. Buigen voor de Heer. Het overgeven aan de Heer. Het loslaten bij de Heer. Dat is nou de weg die gegaan wordt. Door iedereen. In wie de kracht van Christus werken gaat. Want omdat Christus is opgewekt uit de doden. En de eersteling is geworden van degenen die ontslapen zijn. Daarom worden mensen opnieuw geboren. En daar houdt geen mens tegen, echt niet. Zijn kracht is onwederstandelijk. Die hou je niet tegen. Daarom worden mensen door een waar geloof Christus ingelijfd. Om daarbij al zijn weldaden aan te leren nemen. Dat is een levend geloof. Dat is een werkzaam geloof. Dat is een aannemend geloof. Het is een levend geloof, wat je helemaal één maakt met Christus. hebben ze een levensgeloof, waardoor je lege handen uit gaat strekken om aan te nemen wat de Heer Jezus voor zulke mensen heeft verdiend. Ook dat uitzicht op die eeuwige toekomst bij God. Dan gaat je hart in gemis en in droefheid al naar hem uit. En je gaat er zo naar verlangen om daarover al meer zekerheid en ook meer vastheid over te mogen krijgen. Gemeente, dat wil de Heere geven ook. Want naarmate Christus in zijn opstandingskracht door het woord heen zich al meer in leven gaat openbaren, en je hem dus dat op die manier steeds beter leert kennen, hoe helderder je gaat zien hoe God aan het werk is geweest om zijn Zoon op te wekken. Hoe duidelijker je ook gaat zien dat nou de Heilige Geest het is die dat in je hart brengt, die dat openbaart, die dat duidelijk maakt, waardoor je het met een geloofsoog gaat zien en ook al duidelijker gaat zien. Gemeente, hoe waren de vragen ook weer van het begin van de preek? Wat betekent de opstanding van de Heer Jezus nu werkelijk voor ons? Wat zou er voor ons anders zijn wanneer de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan uit de doden? Maakt het voor ons enig verschil of de Heer Jezus echt is opgestaan of uiteindelijk toch niet? Spurgeon, die zegt het zo: het meest nuttige in dit leven is de hoop op leven na de dood. De man of vrouw die hoop heeft op leven na de dood, die doet krachtige dingen. Want de vreugde van de Heere is onze kracht. De opstanding van Christus wordt je levensvreugde en wordt ook je levenskracht. De gemeente, hoe is het dan toch met ons? Daarmee gaan we afronden. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, meer nog ook, is de eerste niet geworden van degenen die ontslapen zijn. Christus is opgewekt. Eerst de zekerheid, daarna de troost. De apostel ging in op de vraag of de Heer Jezus wel echt is opgestaan. Voor degenen die dat in ongeloof nee blijven zeggen, wat het perspectief van de voorgaande versen 13 tot 19... naargeestig en heel erg somber. Voor allen die daarop in geloof ja leren zeggen, is het echter zo anders. Gemeente jongelui, dan ligt er een leven voor wat rijk is, wat positief is en wat vol van verwachting is. Je hele leven, gemeente. Laat ik het maar zo zeggen. Je totale aardse roeping komt dan te staan in het licht van de glans van de eeuwigheid. Jongelui, jouw leven, hè, wordt dan op God gericht. Besef je dat? En dat is een goed leven. Dat is ook een rijk leven. Je leven wordt op God gericht, op alles wat van God is en wie God zelf is. Ouderen, is dat bij ons ook al zo? Want indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En de Heere geeft door genade zo'n wandel in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Terwijl daarachter, als het ware over het dood en over het graf heen, de glans van de eeuwigheid zichtbaar wordt in de hoop op een eeuwig zalig leven. Jongens en meisjes, een leven door zijn dood bereid, een leven tot in der eeuwigheid. Want ouderen, dan zul je niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de zon zal op je niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal je wijden. En zal je een leidsman zijn tot levende fonteinen van de wateren. En God zal alle tranen van je ogen afwissen. Gemeente, u nog één keer. Wat is er nu voor ons veranderd door de opstanding van Christus uit de doden? Het is alles of niets. Amen. Psalm 17, vers 7 en 8. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.